Soms als ik heel ernstig gepreekt heb, ben ik ook wel eens blij dat er geen vragen is. Vragenbeantwoording is, want dat kan ook weer van de zegen wegnemen. Maar laten we naar deze belangrijke vragen gaan kijken. Een vraag over de afval der heiligen. Openbaring 22 vers 19 spreekt toch wel over die mogelijkheid. Of moeten we dit anders zien? Ja, dat moet u anders zien. Ik heb het wel vaker hier uitgelegd. Ik zal het proberen zo kort mogelijk nog eens te zeggen. Want heel vaak wordt er langs doorheen gepraat. Ik heb zelf eens een keer een openbaar debat gevoerd met een collega. Die zei, er is wel een afval der heiligen. En ik zei, er is geen afval der heiligen. En in veel opzichten praat je langs elkaar heen, want het is allebei waar. Hoe kan dat nou? Er is geen afval van ware kinderen Gods. Dus die kunnen ook wel eens een tijd lang een scheve schaats rijden. Maar puur theologisch gesproken, er is geen afval van ware kinderen Gods. Je kunt dus niet wedergeboren zijn en dan later je wedergeboorte weer verliezen. Dat kan niet. Als je opnieuw geboren bent, heeft je bestaan een nieuwe aanvang genomen. Dat kan niet meer teruggedraaid worden. Maar er is wel een afval van valse christenen. Van mensen die een tijd meelopen en dan komt de waarheid eruit. In Openbaring 22 vers 19 gaat het daarover. En dan moet je niet denken, oh, dat gaat dus niet over mij. Want het treffende is natuurlijk dat in de brieven ook de gelovigen heel vaak ernstig daarover worden onderhouden. Denk erom waar je staat. Als tenminste, we lazen het ook in Romeinen 8, als tenminste de geest van God in je woont. Dat prachtige gedeelte in Kolossen 1 tot en met vers 22. Wat allemaal onze zegeningen zijn. Dat staat er in vers 23. Als u tenminste. En dan komt weer de praktische voorwaarden. Het is ook het oude probleem. Daar komen we nog vaker op terug. Van de genade van God. Soeverein. Wat hij in onze ziel doet. En wat onze verantwoordelijkheid daarbij is. En die twee mogen nooit tegen elkaar worden uitgespeeld. Dus er is geen afval der heiligen. Maar er is wel een afval der onheiligen. En iemand die een weg van onheiligheid opgaat, een weg van de zonde, tegen zo iemand moeten wij zeggen, die weg waarop je je nu begeeft, die eindigt in het eeuwig verderf. En zo iemand heeft niet het recht om te zeggen, er is geen afval der heiligen, want hij gedraagt zich helemaal niet als een heilige. Dus theologisch klopt het wel, alleen pastoraal heb je er niks aan. Want als iemand een boze weg opgaat, kan ik niet in zijn hart kijken om te zien of hij nou echt wederom geboren was, ja of nee. En het loutere feit dat hij ooit een keer het evangelie heeft aangenomen, ik kan niet beoordelen of dat echt was of dat schijn was. Dus ik moet hem pastoraal gesproken behandelen naar de wijze waarop hij zich op dat moment openbaart. Als hij leeft als een goddeloze, dan moet ik tegen hem zeggen, de weg waarop je je bevindt, die eindigt in het eeuwig verderf. En wat God in zijn genade aan zo iemand zal doen, dat is Gods zaak. Ik moet hem wijzen op zijn of haar verantwoordelijkheid. Als er over de geest gesproken wordt, moet ik ook denken aan geestelijke strijd. Dus ook aan de Satan. Hoe kan ik praktisch ook door Gods geest leven en de strijd als het ware aanbinden? Even zes ken ik, uitroepteken, dat is mooi. U kunt er aanstaande vrijdag nog meer over horen bij de Bijbellezing in Leiden. Daar gaat het over de wapenrusting in Even zes. Maar u snijdt wel een uitgebreid probleem aan. Want aan die geestelijke strijd zitten vele kanten vast. Ik heb een boekje geschreven, het heet Geestelijke Strijd, waarin al die aspecten aan de orde komen. Want de strijd van Efeze 6, onze strijd is niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten van Satan, is heel wat anders, en dat ga ik nou niet allemaal uitleggen, dan wat we vinden in Romeinen 5. En de geestelijke, Romeinen 8. En de geestelijke strijd van Romeinen 8 tussen het vlees en de geest is weer wat anders dan de strijd in Romeinen 7, waar de geest er helemaal niet aan te pas komt. Dat is de strijd daar van het spartelende ik, dat elke keer met zijn neus gedrukt wordt op zijn eigen zwakheid, omdat het de krachtbron nog niet kent. Terwijl het in Romeinen 8 gaat over de strijd binnenin mij, dus niet naar buiten toe tegen de geestelijke machten van Satan, maar binnenin mij. Een strijd die zich afspeelt omdat de Heilige Geest de overhand wil krijgen, maar het vlees de neiging heeft om zelf de overhand te nemen. En daar zitten wij dan tussenin. Het is dezelfde strijd die je ook vindt in Galaten 5. Dus er is een strijd binnen ons, een strijd tegen de zonde. Er is een strijd tegen Satan. Er is een strijd tegen de wereld. En er is een strijd tegen de antichrist. Dan heb je al vier soorten strijd. En dan heb je nog een offensieve strijd waar we zelf moeten aanvallen. En er is een defensieve strijd. Nou, als je dat twee keer vier, dan heb je al acht soorten strijd. Dus ga er maar tegenaan staan. Dan kan u wel begrijpen dat ik dat allemaal nou niet kan uitleggen. Maar dat doet het boekje weer. Daarvoor schrijf ik die dingen. Vroeger leerde ik dat al onze daden met zonde bevlekt zijn. Begrijp ik nu goed dat als mijn staat en stand goed zijn, leven naar de geest, dat dat ook daden zijn die niet met zonde bevlekt zijn. Dat ik s'avonds dus niet hoef te vorsen om te zien wat fout ging. Maar dat ik, wanneer ik dicht bij hem leef, nee kan zeggen tegen de zonde. Een bevrijdigende gedachte overigens. Dus de vraagsteller hoopt dat hij het goed ziet. Zoals hij het hier beschrijft. In de eerste plaats zit er inconsequentie in wat u zelf schrijft. En daar bent u niet de enige in, dat is met velen. Als het echt zo zou zijn dat al uw gedachten en daden en uitspraken met zonde bevlekt zouden zijn, dan begrijp ik niet dat u tot 's avonds laat wacht om de hele dag weer de revue te laten passeren. Als het zo erg met u gesteld is, dan bent u daar rijkelijk laat mee. En dan bent u daar ook de hele avond mee zoet. Want dat is een enorm karwei. Ik zou bijna zeggen dat is een heidens werk. En daar lijkt het ook wel een beetje op. Want de gedachte is erg verwerpelijk. Ik heb die op de lagere school ook gehoord. We hadden een goede gereformeerde. Ik zal niet zeggen welk van de 12 soorten gereformeerd. Maar een goede gereformeerde hoofdonderwijzer. En die zei dat ook altijd. En daar heb ik jaren last van gehad. Het deed er niet toe. Wat je ook deed, is dat altijd zonde aan vast. Dat is zo ontmoedigend. Als je dat als regel stelt. Sommige mensen bidden al van tevoren, wilt u ook al het zondige dat ons vanavond weer zal aankleven. Het idee dat uw kinderen tegen u zou zeggen, s'morgens vroeg bij de ontbijttafel, pa en ma, ik wil nu alvast tegen jullie zeggen, alles wat ik vandaag weer verkeerd doe, weer dat bij voorbaat vergeven. Dan zou u zeggen, ik heb liever helemaal niet dat je dat vraagt, ik heb liever dat je geen verkeerd doet. En dat zou u van uw kinderen heel normaal vinden. U bent zo erg bang zijn dat uw kinderen op die manier wel erg gemakzuchtig over de zonde zouden gaan denken. Dit is niet een heilig praten over de zonde. Dit is een gemakzuchtig praten over de zonde. Als een soort van zelfsprekendheid. En dat wordt dan nog eens aangewakkerd door zulke uitspraken als in de catechismus. Dat we maar een beginsel van gehoorzaamheid kennen. Je moet niet uitgaan van onze praktijk, maar van de norm van de schrift. Dat je die niet haalt is vers 2. Maar je moet eerst beginnen met die norm hoog te stellen. Daarom heb ik als testvraag straks tegen u gesteld. Wat vindt u van de stelling, als we dicht bij de Heer Jezus blijven, ons door zijn geest laten leiden, dan zondigen we niet? Mag u zelf dan eens de consequentie nagaan van wat u daarop zou zeggen? Want als u dan nog zou zeggen, als ik heel dicht bij de Heer Jezus ben, ik laat me helemaal leiden door de geest, en nog zijn al mijn daden, woorden en zonden met zonde bevlekt, dan zou ik zeggen, zou u me dat dan eens uit de schrift willen laten zien? Want in de schrift lees ik niet dat er slechts een beginsel van gehoorzaamheid bij ons is en dat het voor de rest 95% knudden met een rietje is. Ik lees dat wij in hem meer dan overwinnaars zijn, dat lees ik. Ik lees dat we opgeroepen worden naar de geest te wandelen en de werkingen van het lichaam te doden, dat lees ik. Maar deze gedachten, die ontstaan doordat men uitgaat van de levenspraktijk. En dan gaat men op den duur zich inbeelden dat het ook zo hoort, dat het zo gewoon is. Men kent de kracht van de Heilige Geest steeds minder en minder. En dan ga je jezelf wijsmaken dat het blijkbaar de gewone normale zaak van de wereld is. En dan wordt dat een leer dat het zo is. En dan praat je elkaar nog steeds verder de diepte in. Want niets is zo fnuikend als tegen elkaar te zeggen, ja, wat je ook doet, het is toch bij voorbaat allemaal met zonde bevlekt. En dan moet je s'avonds laat ook nog eens, en ik bedoel dat niet spottend, ook nog eens al die gedachten, daden en woorden de revue laten passeren. Dat is geen begin aan. Ik zou sowieso dat hele idee van 's avonds je zonde belijden u uit het hoofd willen praten. Ik heb een beter voorstel. Als u gezondigd hebt, moet u het meteen belijden. U moet de duivel, dat is de aanklager der broederen en ook van de zusters trouwens, geen kans geven om u aan te klagen bij de vader. Voordat u dat doet, gaat u uw zonde voor God belijden en dan is het weg. Als hij zegt, u hebt het al beleden, het is alweer weg. Als u s'avonds tot laat was, heeft de duivel ook een hoop aan de vader te vertellen, met eerbied gesproken. Van wat u allemaal gedaan hebt, want u wacht wat s'avonds laat om die zaken op te ruimen, dat heb ik ook nog nergens in de Bijbel gelezen. Als je gezondigd hebt, dan moet u denken, dat was een zonde, even noteren dat ik daar vanavond wel op terugkom. Begrijpt u wat ik bedoel? Nee, u moet dat onmiddellijk in orde maken met de Heere God. En dat is niet lichtvaardig. Lichtvaardig is als u denkt dat u dat s'avonds allemaal nog weer terug kan roepen en dan kan beleiden. U moet dat meteen een schoon schip maken. Zoals je het ook van je kinderen verwacht. Zoals u dat van normale menselijke verkeer zelfs verwacht. Dat iemand onmiddellijk zegt sorry en niet zegt ik zal vanavond wel sorry tegen je zeggen. Dus aan de ene kant ben ik dus veel strenger dan u. In de zin dat ik zeg u moet onmiddellijk schoon schip maken als dingen verkeerd gaan. Naar degene toe aan wie het verkeerd doet en ook naar de Heere God toe. Maar aan de andere kant, leer leven uit de kracht van de geest. Stel uw normen zo hoog als de schrift die stelt. En laat u niet bij voorbaat naar beneden drukken met de gedachte dat het allemaal toch niks uithaalt. Nou ja, niks. Maar toch maar heel erg weinig. Niets is zo ontmoedigend voor het geestelijk leven. Gelukkig dat de Heere God naar die allerliefste hoofdonderwijzer, die ik trouwens gehad heb, voor de rest van die man niets dan goeds. En hij is al lang bij de Heere, dat ik voor de rest op dat punt toch wel heel lang daaronder gebukt gegaan ben. Deze vraag nog naar aanleiding van het beluisteren van het bandje over Romeinen 7. Dat kan dus ook. Misschien dat de persoon ook naar de beantwoording dan weer luistert op het volgende bandje. Dat weet ik niet. Hoe kun je zeggen dat je wederom geboren bent terwijl Christus en de Heilige Geest nog niet in je gezichtsveld zijn? De Heilige Geest heeft je toch zover gebracht dat je weet dat je wedergeboren bent. Hij is dus zijn werk al in je begonnen. Het is dus mogelijk dat je wedergeboren bent en dat je toch de Heilige Geest en Christus nog buiten je hart sluit. Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. U moet in eerste plaats onderscheid maken tussen het werk van de Geest aan uw hart en dat begint al voor de wedergeboorte. In sommige gevallen gaat het zo snel als bij Saulus van Tarsus. Maar in andere gevallen is het een heel proces van de geest die mensen voorbereidt, die met hen bezig is, vaak zonder dat ze er zelf al erg in hebben, tot op het moment van de wedergeboorte. Dat werk van God aan de ziel, dat is heel wat anders dan het komen wonen van de geest in de ziel. Op het moment van het tot geloof komen. Nou, dat is al punt 1 wat u moet onderscheiden. Het tweede wat u moet onderscheiden is dat het probleem niet zozeer is of de persoon in Romeinen 7 nu al de Heilige Geest inwonend heeft of niet. Dat doet er echt niet veel toe, want hij is zich niet bewust van die mogelijkheid, van die kracht. Hij doet er niets mee. Dus feitelijk betekent de Heilige Geest niet voor hem, omdat hij niet van hem af weet. De Geest is er wel, maar hij kan er niks mee. Hij heeft nog niet plek in zijn ziel ingeruimd. Hoe moet ik dat zeggen? Hij ligt nog, precies zoals u het zelf zegt in de vraag, de Heilige Geest is nog buiten zijn gezichtsveld. Dus de Heilige Geest is al lang met die persoon bezig geweest. En ook het feit dat hij heeft leren zien dat er een verlangen nu in zijn hart is om het goede te doen, dat komt van de Heilige Geest, dat komt niet van hemzelf. Dat hij deze wet in zich vult, dat hij graag het goede wil doen, dat komt ook van de Heilige Geest. Alleen hij is er daar niet van bewust. En zeker is hij zich niet bewust van het feit dat in de Heilige Geest ook de kracht aanwezig is om het goede te doen. Dus het is niet zozeer dat hij de Heilige Geest en Christus bewust buiten zijn hart sluit, zoals u aan het einde van de vraag schrijft. Maar veel eer is het een kwestie van onwetendheid over de betekenis van de Heilige Geest. Niet alleen maar voor de wedergeboorte, maar juist ook voor wat er komt. Als u de hele catechismus en de hele Nederlandse geloofsbelijdenis op naleest, vindt u dat er heel weinig over de Heilige Geest gesproken wordt. En wat er staat heeft bijna allemaal betrekking op het werk van de wedergeboorte. Terwijl we juist vanavond in Romeinen 8 gezien hebben hoe belangrijk de Heilige Geest is voor wat er na de wedergeboorte komt. Daarover vindt u nagenoeg niets. Dat mag ons wel te denken geven. Dat betekent ook dat in het gezichtsveld van onze goede vaderen, geestelijk gesproken, deze dingen niet aanwezig waren. En dat heeft ertoe geleid dat vele Romeinen 7 als de normale situatie zijn gaan beschouwen. Omdat de Heilige Geest ook niet binnen hun gezichtsveld lag als het ging om het leven met de Heer. En dat is wat velen mij ook vertellen. Met Pinksteren wordt alleen gepredikt over het werk van de Heilige Geest bij de wedergeboorte. Terwijl ik straks al tegen u zei, het is zo belangrijk dat we zien wat de Geest doet na de wedergeboorte. Daar gaat Romeinen 8 over. Daarom is voor velen Romeinen 8 een vreemde wereld. En in Romeinen 7 voelen ze zich helemaal thuis, want dat is precies zoals ze het zelf beleven. Laten we daar goed om denken. Moet je wachten op een bevestiging door de Heilige Geest van je geloof om jezelf te rekenen bij Gods volk? Zo ja, hoe moet ik die bevestiging praktisch verwachten? Ik heb straks gesproken over dat testimonium Spiritus Sancti Internum, zoals u weet, zelfs Calvinistische theologen spraken vroeger Latijn. Dat wil zeggen het inwendige getuigenis van de Heilige Geest. Romeinen 8 vers 16. En daar tegenover staat dan het testimonium externum, het uitwendige getuigenis van de schrift. Die twee zijn één. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als je ze uit elkaar haalt, en dat is het gevaar van de vraagsteller, die heeft dan wel in de Bijbel gelezen hoe je een kind van God kan worden. Maar die wil los daarvan een afzonderlijk bevestiging daarvan hebben van de Heilige Geest en de ziel. Dan ben je verkeerd bezig. Dat kan tot twee uitersten leiden. Het ene is de mystiek. En het bevindelijke christendom heeft altijd het gevaar gelopen in die mystiek te verzanden. Waarbij er naast het getuigenis van de schriften nog een afzonderlijk getuigenis in de ziel moet zijn. Los van de schrift en na de schrift. En het andere gevaar is het evangelische gevaar. Dat alle zekerheid objectief in de schrift gevonden wordt. Met een zeer orthodox schriftgeloof, maar zonder de kracht en de werkzaamheid van de Heilige Geest. Aan de ene kant de mystiek, aan de andere kant het gevaar van een dode orthodoxie. Heb je trouwens niet alleen bij evangelische. En daartussenin zit de waarheid. En dat is die twee getuigenissen zijn twee kanten van dezelfde medaille. Als ik in de schrift lees wie een kind van God genoemd mag worden. En ik weet van mezelf dat ik aan die schriftuurlijke eisen voldoe. Dan weet ik door de schrift dat ik een kind van God ben. En de Heilige Geest bevestigt dat op hetzelfde moment aan mijn hart. Want zonder die bevestiging zou ik de schrift niet verstaan. Maar als ik de schrift niet kende, zou ik de stem van de Geest niet verstaan. Dus die twee horen bij elkaar. Maak ze niet los van elkaar. Als je wil weten of je een kind van God bent, dan moet je voldoen aan de schriftuurlijke criteria. En als je daar voldoet, dan ben je het. Hoe weet je dat? Door het woord. En dat woord spreekt tot je hart van buiten. En de Geest bevestigt het op hetzelfde moment van binnen. Maar maak het nooit los. Dat is precies wat hier gebeurt. En dat is het grote gevaar van de bevindelijkheid. Dat de Geest gaat spreken zonder het woord en buiten het woord om. Als twee onafhankelijke bronnen van elkaar. Hoe geef ik de Heilige Geest ruimte in mijn leven? Die vraag kwam een paar keer voor. Welke praktische aanwijzingen kunt u geven om de Heilige Geest in ons leven zoveel mogelijk de ruimte te geven? Dat is natuurlijk een heel belangrijke praktische vraag. Je moet dat in de eerste plaats doen door heel veel met de schrift bezig te zijn en met het woord van God. Als iemand zou vragen aan mij, hoe kan ik in leven blijven, gewoon puur fysiek, dan zeg ik nou, zorg in elk geval dat je goed te eten en te drinken hebt. Dat je gezond leeft. Als je heel lang wil leven, dan moet je genoeg lichaamsbeweging hebben, niet te veel drinken en al helemaal niet roken. En wat moet je nog meer doen? Nou, u snapt het wel. Maar zo zijn er ook een aantal heel concrete dingen die je moet doen als het gaat om de onderhouding van het geestelijk leven. Een van de gevaren van de orthodoxie is dat je vroeger bepaalde dingen over de Bijbel geleerd hebt. En die zitten als stellingen en waarheden in je hoofd. En die worden ook al zodanig verkondigd. Maar zonder een levende kracht, omdat je niet meer intensief met de Bijbel omgaat. Een gelovige die niet intensief bij de schrift leeft als zijn dagelijks voedsel, zal of verachteren in de genade en afvallig worden, of hij belandt in een dode orthodoxie, waarbij waarheden overeind gehouden worden, waar de levende kracht al lang uit verdwenen is. Dat is punt 1. In de tweede plaats leren bidden. Als ik nou de verleiding niet zou kunnen weerstaan, hield ik daar alsnog een bijbellezing over. Niet omdat ik zo'n grote specialist ben, maar wel omdat ik er een heleboel over wil te zeggen om een avond te vullen. Want wij weten niet wat bidden is. Zegt u maar eerlijk, wat zijn onze gebeden vaak anders dan het afwerken, ik zeg het wat grof, afwerken van een verlanglijst. Bidden is intimiteit met God. Dat is het tweede. Ik heb geen tijd om er wat over te zeggen. Maar leren bidden. Luisterend bidden. Lees het mooie boek van Leanne Payne. Luisterend bidden. Waarbij ook God de kans krijgt wat terug te zeggen. Zodat bidden een echte dialoog wordt en niet het indienen van een petitie. Leer bidden. Het derde is gehoorzaamheid en toewijding. Heel veel christenen maken geen vorderingen in hun geestelijk leven om een heel eenvoudige reden. En dat is dat ze nog nooit tot overgave gekomen zijn. Ik ben opgegroeid in een zeer orthodoxe geloofsgemeenschap waarbij ik in mijn jeugd nooit over overgave en toewijding heb gehoord. Wel over trouw en over dienen. In onze liederenbundel stond ook bijna geen enkel lied dat over toewijding ging. Maar toewijding betekent zeker voor jonge mensen die opgroeien in een christelijke geloofsgemeenschap, vroeg de Heer hebben leren dienen, is het zo ontzettend belangrijk dat ze in de adolescentie, en als ze daar niet gedaan hebben later, zich goed gaan realiseren aan wie behoort mijn leven en voor wie leef ik en wat leef ik. Hoe weer verwachten uit de Heilige Geest te leven als er nog nooit een vast voornemen in je hart is geweest. Dat kan ook alleen maar uit de kracht van de Geest, maar je hebt daar zelf je verantwoordelijkheid in. Om je leven toe te wijden aan Christus. Om je eigen wil in zijn handen te leggen en hem de leiding over je leven toe te vertrouwen. Dat is een bewuste daad. Dat is niet bekering, dat is discipelschap. In dezelfde serie praktisch geloofsleven, dat begint met geloofszekerheid. En je ziet, daar hebben we elke keer weer vragen over. Geloofszekerheid, daar zit dat deeltje over geestelijke groei. Daar zit een deeltje over geestelijke strijd. En een deeltje over discipelschap. En discipelschap is toewijding. Die zes deeltjes, vooral die eerste vijfde van de zesde gaat over toekomstverwachting. Maar die eerste vijfde van is het ABC van het christelijk geloofsleven. Er zou nog heel veel meer over toe te voegen zijn, maar die... Dat is het ABC van het christelijk geloofsleven. En discipelschap is de toewijding. En veel christenen hebben dat nog nooit begrepen. En die blijven dan ook zitten in, ja, het is maar het begin van gehoorzaamheid. Het is allemaal zwak en gebrekkig. En één reden is dat ze zich nog nooit toegewijd hebben. Ze hebben zich nooit werkelijk overgegeven. Ze kabbelen voort in hun geestelijk leven. Van zondag tot zondag. Het kost je wat, het kost je alles. Christen worden kost niets. Christen zijn kost alles. En we hebben in de reformatie enorm geleerd de nadruk te leggen op het eerste. Het is om uit vrije gunst alleen, hebben we straks gezongen. Christen worden kost je niet. Nou heerlijk, en we gaan over tot de orde van de dag. En we hebben helemaal vergeten wat pas in de 19e eeuw weer naar voren is gekomen. Christen zijn kost je alles. En daar horen we heel weinig over. Heel weinig over. Een andere testvraag mag u ook in uw hart beantwoorden. Als u de vraag fout beantwoord hebt, heb u dus nog studie nodig. Dat is de vraag, dat is de stelling die luidt als volgt. Misschien heb ik het al eerder gezegd, hier vergeef me dan waar, dan heb u vanavond weer een herinnering daaraan. Er komt niemand in de hemel die geen goede werken gedaan heeft. U hoeft geen vinger op te steken, want ik wil u niet beschaamd maken. Maar ik weet zeker dat een heleboel van u het met die stelling niet eens zijn. En dat bewijst alleen maar wat ik zeg, dat u nog onderwijs op dit punt nodig hebt. U zegt, ja, maar goede werken zijn toch geen voorwaarden om in de hemel te komen? Dat zei ik ook niet. Ik zei alleen maar, als je werkelijk een waarachtig geloof in de Heer Jezus hebt, dan komen daar goede werken uit voor. Dat kan niet anders. Zelfs de moordenaar aan het kruis heeft nog 3 goede werken gedaan. Zal ik u een andere keer vertellen. Ga er zelf maar over nadenken. Dus zonder goede werken kan dat niet. Dat is Jacobus 2. Echt geloof uit zich in goede werken, of hoe je dat dan ook noemen wil, in de vruchten van het geloof, vruchten van de geest, goede werk. Dus als die goede werken er niet zijn, is er ook geen echt geloof. Dus niemand komt in de hemel zonder goede werken. Maar wij schrikken al van zo'n zin. Alle theologie is reactie op andere theologie. We zijn zo eenzijdig naar de rechtvaardigmaking toegegaan. Uit geloof alleen, dat is helemaal waar. En we vergaten alles wat erachteraan kwam. Voor sommige mensen is het ook 30 jaar tobben om tot die rechtvaardigmaking uit het geloof te komen. Dat zal blij zijn dat ze dat bereikt hebben. En ze horen ook elke zondag niets anders. Dus alles wat daarna komt, wat het eigenlijke christelijke leven behelst, daar horen ze dan niet over. Dat is over vrucht dragen. Geestelijke vrucht dragen. Dat begint met de overgave. Dat is een enorm verwaarloosd onderwerp. Discipelschap. Nou, zo zijn er meer dingen te noemen. Elke ochtend opnieuw is dit die confrontatie. Elke ochtend opnieuw. Ook al heb je eenmaal aan de Heer Jezus toegewijd. Elke ochtend opnieuw staat daar het kruis tegen je muur van die slaapkamer. Er staat immers in het Nieuwe Testament in Lucas. Dat we dagelijks ons kruis op ons moeten nemen. Elke dag. Dus je hebt vanmorgens de keuze als je uit je bed stapt. Zal ik het op me nemen, ja of nee? Je kunt het laten staan. Dat betekent dat je leeft net als de mensen om je heen. Op je werk en zo. Dan heb je ook geen lijden. Geen problemen. Dan heb je een makkelijk christenleventje. Je kunt ook zeggen, ik neem het op mijn nek. Dat is mijn opdracht, heeft de Heer Jezus bevolen. Ik neem het op mijn nek met alle consequenties. Dat betekent, dan zullen ze weten ook dat ik een discipel van de Heer Jezus ben. Niet alleen maar dat ik wedergeboren ben, maar dat ik een absoluut toegewijde en overgegeven volgeling ben. Dat mogen ze weten. Dat is het kruis. We zullen nog om me spotten misschien. En met rotte eieren naar me gooien. Maar dat hoort erbij als je een kruis op je nek hebt. Dat is toewijding, lieve mensen. Horen we veel te weinig over. En al die dingen bij elkaar betekent dat de kraan van de Heilige Geest open gaat. En dat de werken van het vlees op de achtergrond raken. Wij moeten verder. Is het nodig dat wij bidden? Wij weten niet wat we bidden zullen. Nee, dat moet je niet bidden. Dat is gewoon een vaststelling van een feit. We weten niet altijd precies wat we moeten bidden. Twee buurmannen hadden allebei hetzelfde boompje geplant. Dat wil zeggen, een boompje van hetzelfde merk. En ze baden allebei voor dat boompje. En het ene boompje groeide veel beter dan de ander. En ze zeiden, hoe kan dat nou? We bidden er allebei voor. Wat bid jij dan eigenlijk, zei die man met dat grotere boompje tegen de man met dat kleinere boompje. Nou ja, zei die, als het regent, dan bid ik dat we wat meer zonneschijn mag hebben. En als de zon schijnt, dan bid ik weer met dat het wat meer mag regenen. Die zit eigenlijk de hele dag God voor te schrijven wat hij eigenlijk nou precies volgens de nieuwste inzichten van de tuinbouw zou moeten doen. Ja, zei die, wat doe jij dan? Nou, zei die, ik bid gewoon elke dag dat het God het boompje maar mag geven wat hij denkt dat nodig is. Die tweede man, die wist het dus niet wat hij moest bidden. Die eerste meende het wel precies te weten. Zoals wij ook heel vaak aan God dingen vragen, omdat wij denken precies te weten wat het beste voor ons is. Totdat je merkt dat soms die dingen uit je handen worden geslagen, dat het heel anders gaat in je leven. En dat het dus blijkbaar niet het goede gebed was. En dan realiseer je, eigenlijk weet ik ook helemaal niet wat het beste is voor mijn boompje of het beste voor mezelf. En soms kan die vertwijfeling zo groot worden dat je zegt, nou weet ik het absoluut niet meer. Dan moet de Heilige Geest maar overnemen. Nee, maar dan hoef je niet te bidden, dat gebeurt dan vanzelf. Dat is heerlijk, dan is er een gesprek tussen drie goddelijke personen, allemaal over jou. De Vader luistert naar de stem van de Geest die in jou bidt. En de Zoon is daarboven die bidt voor jou. En ze zijn alle drie met jou bezig. Nou, die weten het met z'n drieën beter dan jij alleen. En elk afzonderlijk weet het beter dan jij alleen. Dus wij moeten leren, dat hoort ook bij het leren bidden. Dat hoort ook bij het leren bidden. Wat vragen we allemaal? En hoe vragen we het? Zijn we niet ontzettend vaak bezig de Heere God voor te schrijven wat hij zou moeten doen eigenlijk? Naar onze beste inzichten. Ja, dat is een heel moeilijk punt. Oh, dat is ook een mooie vraag. Moeten we eigenlijk wel bidden voor onze bekering, om onze bekering en na onze bekering? Ja, ik weet niet precies wat de bedoeling is, maar ik weet wel wat ik graag zou willen dat het betekende, want dan kan ik dat zeggen namelijk, weet u. Ik heb de grootste moeite met ouders die hun kinderen leren bidden, ja, Heer, wilt u mij een nieuw hartje geven? Nou, dit is nou weer zo'n heel teer punt. Mijn eerste simpele vraag is, waar hebt u dat in de Bijbel gelezen? Hebt u ooit geleerd dat iemand in de Bijbel bad om bekering? Dat is zo'n vreemd idee over wat bekering is. Bekering is iets wat jij doet. Dat is je omkeren naar de Heere God toe. Je afwenden van de afgoden en je omwenden naar de Heere God toe. Tuurlijk, dat kan alleen maar door zijn genade en door het werk van zijn geest, allemaal waar. Maar je moet niet bidden om bekering, je moet je bekeren. Dat is een gebod. Romeinen 1 sprak over geloofsgehoorzaamheid. Paulus geeft het bevel van God door het Areopagus dat je moet bekeren. Handelingen 17. Je moet niet bidden om bekering, je moet je bekeren. Ik weet wel, dan wordt er een tekst uit Jeremia aangehaald waaruit de klaagliederen, bekeer mij heren, dan zal ik bekeerd zijn. En zo wordt het dan weer de hele Nieuwtestamentische waarheid onderuit gehaald. Met één zo'n tekst op totaal ander verband uit de klaagliederen. Zo zie je dat mensen altijd wel een tekst weten te vinden om hun theologie overeind te houden. Wij moeten ons bekeren. En achteraf realiseer je dat dat alleen maar kan door Gods genade en door het werk van zijn geest. Wij moeten niet om een nieuw hartje bidden, wij moeten onze kinderen leren hun zonde te beleiden. Dat moet je ze leren. En als ze leren hun zonde te beleiden en de Heilige Geest gaat in hun zielen verder werken, dan leren ze ook de borg en middelaar vinden voor die zonde. En dan merken ze achteraf, hey, God heeft mij een nieuw hartje gegeven. Ze hebben niet gevraagd om dat nieuwe hartje. Leer ze hun zonden te beleiden. Dat is wat de schrift ons leert. Je moet de kinderen opvoeden in de tucht en vermaning des Heren, Efeze 6. Leer ze Gods geboden te onderhouden, dat moet je ze leren. Maar je moet ze niet leren bidden om te bekeren, je moet ze leren dat ze zich bekeren. Dat is heel wat anders. Ik zeg het allemaal kort, dat is voor jou, ik zou het uitvoerig willen zeggen, want ik weet ook dat dit voor sommigen van jullie, als ik zou vragen wie heeft zo leren bidden in de jeugd, dan gaan er een heleboel vingers omhoog. Wie heeft dat zijn eigen kinderen zo geleerd, gaan er ook een heleboel vingers omhoog. Dus ik doe dat niet. Want ik weet dat het heel pijnlijk is. Maar denk erover na, lieve mensen. Er zit een scheef gegroeide theologie achter. We zijn bijna aan het einde van de serie. Ananias en Safira wilden gaarne bij de eerste christengemeente horen. Was dit volgens u een heilige jaloersheid of slechts een formaliteit? Ja, dacht u dat ik in hun harten kon kijken? Ik acht het niet uitgesloten dat ik Ananias en Safira in de hemel zal terugzien. Want ze stierven niet omdat ze goddelozen waren, maar omdat in die schone begintijd van de gemeente, de kleinste vlek, zoals de eerste kras op uw nieuwe auto, veel erger is dan de 100ste kras. Maar als alle christenen die wel eens zo gelogen hebben als Ananias en Safira ook ter plekke dood zou zijn gebleven, dan zouden er niet zo bar veel christenen op aarde zijn. Maar die eerste die dat deden, dat was heel erg. Dus het is heel goedkoop om te zeggen, oh, die zijn vast verloren gegaan. Oh ja, geldt dat ook voor alle andere christenen die wel eens dat soort stoutigheden hebben uitgehaald? Wie zal dan behouden worden, zeggen Petrus in een ander verband, maar dat woord neem ik dan maar even over. Wie zal dan behouden worden? Daarmee zeg ik niet iets bagatelliserends over de zonde, alsof het dus niks te betekenen heeft. Het was heel ernstig wat ze deden. De Satan had hun hart vervuld. Ze hadden gelogen tegen God, ze hadden gelogen tegen de Heilige Geest. Het was ernstig genoeg. Maar wat ten diepste hun motieven waren en of ze echte kinderen van God waren en waarom ze zich bij de gemeente hadden gevoegd, dat kan niemand van ons weten. Dat kunnen we slechts naar gissen, dat kun je weten maar niet doen. De godsdienst van Saulus van Tarsus staat haaks op de vreze Gods van Paulus na Handelingen 9, waar Gods woord ons leert dat hij zei, Heere, wie zijt gij en Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe bracht de Heere Paulus op zijn plaats? Dit was toch een eenzijdig Gods werk? Ja, dat is ongetwijfeld een feit. Paulus, dat wil niet zeggen dat Paulus zich niet bekeerd heeft. Toen hij de Heer Jezus zag en hij het hele fiasco van zijn leven zag, bekeerde hij zich. Maar u volkomen gelijk, hier zie je nou echt dat het een soeverein God, werk van God was die inbrak in zijn leven. Deze man was geen boosdoener, deze man was een arme een ronddoler. Hij zegt ook later, ik heb het in onwetendheid gedaan. Hij dacht dat hij God diende. En wat er gebeurde was dus zo mooi, want de Heer Jezus openbaarde zich aan hem niet volgens een bepaald patroon. In sommige kringen moet je helemaal een bepaald schema volgen, want anders kan je je niet bekeerd noemen. Het moet van stap A naar stap B en naar stap C en naar stap D en anders klopt het niet. Nou, Saulus van Tarsus klopt al helemaal niet volgens het schema. Hij werd tot bekering gebracht zoals zelfs sommige Joden, orthodoxe Joden en sommige moslims vandaag tot bekering worden gebracht. Doordat de Heer Jezus in een visioen aan hen verschijnt. Nou, dat klopt beslist niet volgens het schema dat u bijgebracht is. Maar dat is de heerlijke originaliteit van God. Lees veel bekeringsverhalen, vooral om te weten hoe het in elk geval met u niet zal gebeuren. Want God is een originele God. Dus als u leest in dat boekje hoe het een bekering bij die persoon in zijn werk ging, dan weet u, nou, bij mij zal het heel anders gaan als u nog niet bekeerd bent. Maar die boekjes worden geschreven om te laten zien, kijk, dit is het schema, zo moet het dus gebeuren. Vandaar dat heel veel mensen zeggen, nou, als dat allemaal gebeuren moet, dan ben ik vast niet bekeerd. Dat is het kwalijke daaraan. Dus bij Saulus gebeurt dat op een heel bijzondere manier. God, de Heer Jezus zelf openbaarde zich aan hem. Dat is fantastisch. Net als bij Mozes, dat gebeurde met de brandende braambos. Dat was iemand 80 jaar, toen moest zijn leven nog beginnen bij wijze van spreken. Heerlijk. En God wachtte tot hij 80 was en zei, hé, nou kan ik je gebruiken. Dat is mooi. En het was er niet dat, nou, toen kon hij meteen naar de hemel, want nu was hij bekeerd. Toen begon het pas, toen moest hij nog 40 jaar er tegenaan. Nog een bediening van 40 jaar gehad als bekeerd mens. Maar ook doordat God zich aan hem openbaarde in de brandende braambos. Elke manier is weer anders. Elk schema is er volkomen naast. Als je alle bekeringsverhalen in de Bijbel bij rijtje zet, dan zie je het is allemaal anders. Zelfs alle bekeringen in het boek Handelingen zijn allemaal anders. Zo is God. God is een zeer originele God. Geen geschematiseerd, dat is puur mensenwerk. En bovendien houdt het mensen van de genade af, want die mensen denken, nou bij mij gaat het niet volgens dat schema, dus ik zal wel niet bekeerd zijn. Dat is het ergste ervan. De laatste vraag. Het bandje, oh, deze vraag komt al niet meer op het bandje, arme vraag stellen, want dat loopt al. Ja, we zitten over de tijd. Bij vers 17, is er bij minder lijden, minder verheerlijking voor de zijnen, beloning? Ja, dat is zo'n gevaarlijke vraag. Wat is minder lijden? Tussen twee haakjes, ik ben met een boek bezig dat diepe, diepe indruk op mij maakt en dat u allemaal moet lezen. Dat is het boek De Hemelse Man. Kent iemand het al? Het is nog maar net uit, dus u kunt het haast nog niet kennen. Het gaat over, nou zo net ook weer niet hoor, al een paar weken. Het gaat over een broeder in China die als bijnaam kreeg de Hemelse Man. Hij is nu 46 of zo. Hij was in maart in Nederland, in deze maand dus, bij de aanbieding van het boek. Deze man heeft afschuwelijk veel geleden. Met 16 jaar kwam hij tot bekering. Niet volgens het schema dat u kent. Hij kwam tot bekering en in het eerste jaar van zijn bekering, met 16 jaar, bracht hij al 2000 mensen tot de Heer Jezus. Maar ja, dat is China. Daar groeit de kerk tegen de klippen op. Maar in een streek waar nog bijna geen christen was. Het is een wonderbaar boek. Wonderbaar om te zien hoe God zijn leven leidde. Maar ook hoe ontzettend veel hij geleden heeft. Het is bijna niet voorstelbaar. Af en toe moet je het gewoon wegleggen, omdat je het kunt het niet verwerken. En dat is iemand die nog relatief jong is. En nog midden in de strijd is, maar nu in Europa woont. De Hemelse Man. Ligt het al op de boekentafel, broeder Willem? Nog niet. Ah, is het zo vers? Broeder Willem en zuster Willy, wat zeg je? Was het op? Zie, zo hard gaat dat boek. Ja, dat is goede propaganda. Zie, dat is een goed bewijs dat u het lezen moet. Het is al op. Nee, dat moet u absoluut lezen. De Hemelse Man. En u kunt het bij Willem en Willy krijgen. Vast. Niet meteen meer, maar ze zullen het weer bijhalen. Kijk, waar het om gaat is, wij kunnen niet helpen, tussen aanhalingstekens, wij kunnen niet helpen dat wij heel wat minder lijden dan hij daar. Wij leven in Nederland. Maar het gaat er niet zozeer om of je het lijden, in welk land je woont, dat kun je ook niet helpen. Dat je niet in China woont en zoveel mag lijden als die broeder Yang. Waar het wel om gaat, je moet lijden ook niet opzoeken. Je hoeft niet de macht te laten willen uithangen. Maar waar het dan om gaat, is dat wij heel veel lijden vermijden door het kruis morgens tegen de muur van onze slaapkamer te laten staan. Dat is wat ik straks bedoel. Dat we het lijden uit de weg gaan. Om nu een gemakkelijk leven te hebben. En dus niet bereid zijn het kruis met de Heer Jezus te dragen. En dan klinkt het woord keihard. En dan moet je ook niet weer gaan zitten relativeren. Dan zegt hij, als je niet dagelijks je kruis op je neemt, dan kun je mijn discipel niet zijn. Zie nou hoe gevaarlijk zo'n leer is als de afval der heiligen. Een leer kan dus waar zijn en toch gevaarlijk zijn. Dat is gek. Want door die leer is geen afval der heiligen, is er zoveel valse gerustheid bij christenen. Die 's morgens een kruis tegen de muur laten staan en niet op zich nemen. En zeggen, ja maar ik ben bekeerd, dus mij kan niks gebeuren. En dan worden al dat soort woorden weggemoffeld en vergoedelijkt, soft gemaakt. Terwijl de Heer Jezus zegt, als je niet dagelijks je kruis op je neemt, kun je mijn discipel niet zijn. Klaar. Lees het maar naar in Lucas 9, Lucas 14, die prachtige passages over discipelschap. Laten we die ernst ook laten staan, lieve mensen. Je hoeft het kruis niet, het lijden niet op te zoeken. Maar je mag zeker niet wegmoffelen dat je een discipel van de Heer Jezus bent. Laten de mensen in je omgeving het weten. Laten de mensen op je werk het weten. Als je een nieuwe baan neemt, mag ik een praktische tip geven? Als je een nieuwe baan neemt, zorg dat ze het binnen een week weten. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. Weet je uit ervaring? Wie weet het uit ervaring? Mag ik toch nog een keer de hand opsteken? Niemand weet het uit ervaring. Dat is toch wonderbaarlijk. Nou, ik wel. Dan zal ik al als enige mijn hand opsteken. Oh. Het is wat. Wat fantastische christenen heb ik hier allemaal. Maar hoe gauwer ze het weten, des te beter. Laat het maar duidelijk zijn. Ik had ooit een collega, dat is het laatste, want het komt toch allemaal niet meer op de band, dus we zijn al gezellig onder elkaar. Er was ooit een christen, toen ik nog een normaal werk deed, tussen 1966 en 1976, in dienst van een laboratorium waar ik onderzoek deed. Daar kwam een christen uit Amerika en die kwam daar als gast voor 3 maanden of zo, voor 1 jaar, ik weet niet meer. En het eerste wat hij vroeg is, zijn er hier ook christenen op dit lab? Ik had dat nooit durven vragen, zoiets. Het was een Amerikaan, ik zie mij al naar Amerika gaan en het eerste wat ik vraag in zo'n atheïstische omgeving, zijn hier nog andere christenen? Gelukkig kan ik jullie hier vanavond officieel mededelen dat de directeur zei, ja we hebben er 1, dat is O'Neill. Gelukkig. Maar de vraag die hij stelt. Want ik vind het heerlijk, ik kom hier nou in Nederland wonen een jaartje en ik wil graag weten wie er nog verder als christenen zijn. Zo'n vrijmoedige heeft me altijd diep onder de indruk gebracht. Ik werkte er al zoveel jaar dat ze tussen wel wisten dat ik een christen was. Maar zo'n vraag te stellen, ik vond het fantastisch. Daar heb ik vaak over nagedacht.